Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek.
Van Concert des Levens krijgt niemand het programma. Toch Sam?
Toch Sam?
Ja, heb jij er wel eens van gehoord?
Nee.
Een programkabinet?
Het programkabinet, nee. Ik heb gewoon echt weer woordjes moeten leren bij maatschappijleer om deze kabinetsformatie te volgen. Maar en er komt gewoon weer huiswerk bij.
Dat is goed toch? Een beetje stampen. Ik ga je overhoren aan het eind van deze podcast. Nou, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met mede-examinator Victor Pak. Welkom Victor.
Hallo.
coördinator van de Binnenlandredactie. Haagse Watcher. Je hebt het natuurlijk ook het rapport Putters gelezen. Heb jij nog nieuwe woorden geleerd?
Ik word heel moe van de samenstelling vruchtbare politieke samenwerking die continu maar herhaald wordt in het rapport en in Putters persconferentie zelf. Ja, en dat programkabinet, het heeft iets weg van een soort tongenbreker. Hij loopt niet heel soepel over je tong. En dat is wel vervelend met uitspreken. We gaan ons best doen.
Ik heb al heel veel last gehad met autocorrect, met dit woord. Programma van gemaakt. Programma is toch echt zo'n CDA-woord? De enige die...
Het is gewoon heel oud-Nederlands. En het is wel grappig in de handelingen van de Kamer, want het is wel eens eerder in de Tweede Kamer voorgekomen. Zie je het ook op twee spellingswijzes. Of wel met een teken erbij. Of zeg maar ertussen, of niet. Dus het wisselt heel de tijd. En de Kamer is daar ook niet in eenduidig in. In ieder geval niet in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw.
Ja, okay. Victor, eerst even het hete nieuws. Dat heb jij ontdekt namelijk. Dat heeft iemand gegoogeld op het programkabinet in de ochtend en late avond voordat het rapport van Putters naar buiten kwam. Hè?
Ja, je kan op Google de zoektrends opzoeken als het ware.
Ja.
Een beetje meta, maar toch. En het werd al flink gezocht. Zowel volgens mij op de maandag voor Putters het onthulde. En zeker op de woensdagochtend. Voordat het allemaal naar buiten kwam dat er een akkoord was. En dat het zo ging heten. Werd het al heel druk opgezocht. Om 6:58 ochtends. Dus een vroege vogel in Den Haag die iets heeft opgevangen, denk ik.
Of in Houdingsveld Giessendam, waar Putters woont. Dat de echtgenoot van Putters toch even heeft gekeken. Van Kim, waar heb je het nou net over? Bestaat dat wel, zo'n programkabinet?
Ja, beste luisteraar, als u zich afvraagt in welke verwarring u terecht bent gekomen, dit is de podcast Elke Week. We gaan het hebben over de kabinetsformatie en het rapport. En we gaan eventjes uitzoeken welke nieuwe woorden we precies moeten leren.
Ja, absoluut. En dat rapport, dat is een leuke tegenstelling eigenlijk. Want je zit met een kabinet, met een formatie van partijen die eigenlijk staan voor meer macht aan het parlement, meer recht aan de kiezer doen, aan de kiezersverkiezingsuitslag. En we zitten met een soort enorm polderdocument, toch Victor? Dat is eigenlijk een beetje de strekking.
Dat is dit wel, ja. Het staat ook vol van de Kim Putters taal, mag ik het eigenlijk nog wel noemen.
De grote koning van de polder, ja, de voorzitter van de SER.
Van de koning, ja. Voorzitter van de SER, daarvoor Sociaal-Cultureel Planbureau. Veel heeft geschreven over de bezorgde burger. Daar begint het rapport ook mee, echt met een uiteenzetting over de staat van het land en wat dat doet eigenlijk met de kiezers. En er zit, en dat ik vind dat gewoon eigenlijk wel best wel grappig, gewoon stevige kritiek eigenlijk op vorige kabinetten. Want hij schrijft gewoon dat door die dichtgetimmerde coalitieakkoorden van vorige kabinetten, dat er eigenlijk weinig ruimte was voor de burger als het ware om gehoord te worden in Den Haag. Want de politiek die zette alles zo vol met afspraken dat er weinig ruimte was voor die menselijke maat, even kort samengevat.
Ja. Maar ik kan me herinneren van de vorige formatie. Die had ook bepaalde taal, namelijk een akkoord op hoofdlijnen langs de lijn van de inhoud.
Ja.
Was dit ook niet de ambitie bij de vorige formatie dan?
Ja, en die faalde jammerlijk. En het is altijd eigenlijk altijd de ambitie in Den Haag, maar dat gaat dan nooit omdat ze elkaar niet vertrouwen. En nu ben ik daar zelf eigenlijk wel iets positiever over dat dit wel kan slagen, omdat Putters wel heel duidelijke bakens alvast uitzet. Bijvoorbeeld dat de fractieleiders in de Tweede Kamer blijven niet het kabinet ingaan, terwijl we dat natuurlijk wel altijd zagen. Hij schrijft ook dat er een akkoord op hoofdlijnen moet komen, zowel tussen de fracties als binnen het kabinet zelf, waar dan ook nog weer een mix is van 50% bewindspersonen van buitenaf, 50% van binnenuit. Dat soort zaken moeten dat waarborgen dat dit nu wel gaat lukken.
Om onze lieve luisteraar niet helemaal weg te jagen met meteen de diepte in te gaan in het rapport. Eerst even dat nieuws dat naar buiten kwam vlak voor het rapport uitkwam. Namelijk dat Wilders, de winnaar van de verkiezingen met grote afstand, de grootste partij met de PVV, dat hij toch niet het torentje ingaat.
Ja.
Toen dacht ik meteen, niemand gaat het torentje in. Want volgens mij vanwege de verbouwing van Binnenhof gaat zelfs de premier volgend jaar ergens anders zitten.
Dat klopt, ja.
Dus een heel mooi moment, een mooie markering in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het torentje wordt meteen ook ontheiligd. Victor, dat had jij verwacht?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, Geert Wilders plaatst zich al sinds 2006 buiten de politieke orde zoals we die kennen. Toen hij de VVD achter zich liet, zijn eigen beweging oprichten. En hij grossiert eigenlijk 18 jaar lang in het afgeven op de politieke orde. En nou ja, wat vertegenwoordigt dat eigenlijk beter dan dat vermaledijde torentje? Maar goed, nu won hij natuurlijk de verkiezingen en dan wil je natuurlijk ook het torentje in. Alleen eigenlijk door hoe Wilders zich al 18 jaar opstelt in de Tweede Kamer, heeft hij gewoon, ja, gunt niemand het hem, maar ziet niemand het ook zitten. Hij staat ver buiten de politieke orde. Dat is toch goed om te schetsen als je bijvoorbeeld kijkt, en dat is denk ik ook het duidelijkste voorbeeld, bijvoorbeeld, en dat is dan de Rusland-Oekraïne oorlog. Hoe Wilders zich daarin opstelt, heel lang kritisch over steun geweest aan Oekraïne. Nu ziet hij het slechts als een onderhandelingspunt. Zijn partij heeft ook niet getekend voor een akkoord of voor een lijn eigenlijk die 2/3 van de Tweede Kamer heeft uitgezet, dat die steun aan Oekraïne langdurig moet worden geleverd. Nou ja, dat
in het debat daarover gisteravond, we nemen het op vrijdag, donderdagavond is er nog een debat geweest, ja, in de Tweede Kamer, waarbij dus de grootste partij een kwart van de zetels niet aanwezig was.
Klopt,
de drone was ziek. Dus
dat had met ziekte te maken, maar er is natuurlijk ook gewoon een vervanger voor de drone, Juri Pol.
Precies.
Die kwam ook niet opdagen. Dat kan, maar het is natuurlijk wel heel gek als 37 Kamerzetels in zo'n belangrijk debat, het ging over 2 jaar oorlog in Europa, niet vertegenwoordigd is. En dat soort dingen, zeg maar, Wilders staat dus gewoon buiten de politieke orde. Dus voor een gevestigde partij als de VVD, die willen dat gewoon niet. Het is maar 3 jaar geleden dat Rutte een brief aan toenmalig informateur Herman Cenk Willink schreef, waarin die gewoon in 1,5 A4'tje korte metten maakte met Geert Wilders. Nou ja, Rutte die gaat weg, die gaat misschien naar Brussel, whatever. Maar die lijn die zit natuurlijk nog steeds wel deels in de VVD, ook al breken ze daar wel natuurlijk het afgelopen jaar mee.
Laten we anders ook even zelf naar Wilders luisteren, want hij stak zijn teleurstelling toch niet onder stoelen of banken.
Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen.
Ja,
Geert, je bent ook auteur of co-auteur van het boek De Wreker van Meindert het Venema over Geert Wilders. Is dit in het karakter van Geert Wilders om zo te...
Ja, het is lastig hoor. Het is een politieke biografie. Het is heel moeilijk om in het hoofd van Wilders zelf te kijken natuurlijk. Maar die man is echt heel gesloten en ook die kringen om hem heen zijn heel gesloten. Maar wat je wel ziet is dat hij in de loop der jaren wel ongetwijfeld gedroomd heeft van een torentje, denk ik. Dat het ergens nog steeds een droom van hem is. Misschien ook wel in de toekomst weer naar boven komt. Op het moment dat hij weer een grote verkiezingsoverwinning behaalt. Maar dat hij ook nu wel eigenlijk... Dit is een spel voor de bühne. Want hij heeft al... Ik hoor ook uit de kringen van de formatie dat het al maandenlang duidelijk was. Zeker voor Wilders zelf dat hij niet het premierschap zou gaan claimen. Hij bovendien kan hij niet weg uit de Tweede Kamer. Hij heeft daar een hele fractie zitten van... Nou ja, zonder Bosma dan 36 zetels. Die allemaal onervaren zijn. Waar ook niemand echt een leidersfiguur is. En als je wil regeren met een meerderheidskabinet vanuit de regering, zoals Rutte dat heeft gedaan afgelopen jaar, dan gaat het helemaal niet. Dan gaat het op de eerste dag al fout met die PVV. Dus ik denk dat het voor hem zelf heel duidelijk was dat het ook echt niet kon. En bovendien, Victor Omtzigt wilde het niet en de VVD eigenlijk ook niet.
Nee, kijk. Dylan Jezielkus, de leider van de VVD, heeft voor de verkiezingen, een dag voor de verkiezingen weliswaar, maar toch voor de verkiezingen gezegd dat ze hoe dan ook niet onder Wilders, als Wilders zou gaan regeren, in het torentje zou gaan, zou de VVD niet meedoen. Dat was gewoon bekend voor de kiezers en voor Omtzigt even goed. Dat was ook allemaal bekend voor
hij
de
stemmen. Hij heeft Segers ook eens een keer gezegd dat hij niet in een kabinet met Rutte wilde. Dat moest hij toch terugnemen. Maar,
dat is waar, dat klopt.
En politiek is alles vloeibaar. Maar nee, de signalen waren wel heel duidelijk. Alleen het was natuurlijk voor Wilders, is mijn interpretatie, in het spel waarbij hij al behoorlijk op de inhoud heeft ingeleverd door die wetsvoorstellen van vroeger van tafel te halen. Zijn anti-rechtsstatelijke of onrechtsstatelijke voorstellen terug te trekken. Dat hij al door de bocht was gegaan. Dat hij ook nog een torentje moest opgeven. Dat hij wel voor zijn achterban heel duidelijk moest aangeven. Ik heb een heel zwaar compromis moeten sluiten. Mm-hmm. En daar ben ik echt niet blij mee. Dat heeft me pijn gedaan. Dat torentje is eigenlijk komt ons toe. Electoraal, vindt hij dan.
Ja.
Dat is niet helemaal waar, want het is maar net, je ziet hier hoe dat gaat. De grootste partij levert niet automatisch de premier, zeker niet in deze situatie. Maar hij moest het ook een beetje verkopen. Van, ik ben hier echt door het stof gegaan. Bovendien verwacht ik nu ook iets van mijn formatiepartners.
Ja, wanneer gaat de PVV cashen?
Ja.
Niet, denk ik.
Nee?
Nou, als je gewoon sec naar de formatie kijkt, de opgave waar een nieuw kabinet voor staat, wordt het heel ingewikkeld. Waar de PVV gaat cashen, wat wel gaat lukken, maar dat is deels ook voor de VVD aantrekkelijk natuurlijk, is heel strenge migratiebeperkingen. Daar zullen ze op inzetten. Maar zijn ze ook deels gewoon afhankelijk van Brussel. Hè? Dat vervelende Brussel waar Wilders niks van moet hebben. Dat heeft daar grote invloed op. Maar goed, ze zullen daar keihard op inzetten. En dat zal Wilders ook claimen. Maar voor de rest, Geert Wilders heeft een economisch heel ruim programma.
Veel afschaffing eigen risico.
Steun aan de burger. Dat soort leuke plannen allemaal. Maar die kosten gruwelijk veel geld. 5 miljard dat eigen risico. En er moet het komend kabinet 18 miljard bezuinigen. Althans, dat is het advies van alle financiële bollebozen die in Den Haag rondlopen. Ja, 18 miljard is een hele hoop geld om te bezuinigen voor ieder kabinet. En Wilders, die geen financiële paragraaf heeft bij zijn verkiezingsprogramma, die allerlei plannen erin heeft staan waarvan onduidelijk is hoeveel het precies kost, ja, die kan daar moeilijk iets van claimen. Alleen dat migratie, dat zal zijn punt worden.
Dit was ook een thema al eerder in deze formatie. Hè? De financiële onkunde eigenlijk van de formatiepartners van Omtzigt. Daar had hij in januari al last van.
Ja, Omtzigt zelf is ook een beetje financieel onkundig als je heel hard bent. Want hij heeft ook zijn partijprogramma niet laten doorrekenen voor de verkiezingen. En wij hebben dat ook vaak geschreven. Doorrekenen van je verkiezingsprogramma geeft de burger, de kiezer, extra informatie om zijn stem te bepalen. Dus doe dat vooral. BBB heeft het overigens ook niet gedaan. En het is zo belangrijk, dat zie je maar weer, als je voor zo'n gigantische financiële opgave staat als het komend kabinet.
Ja.
Heeft Geert Wilders in dit moment dat hij de pers te woord stond ook aangegeven dat als het gaat om het opgeven van het premierschap, de BBB de enige was die hem ruim baan gaf. De BBB betreft meneer Wilders had gewoon premier kunnen worden. En de andere twee partijen de ene die vond het geen prettig idee en de andere die was er gewoon veilig aan tegen. Kunnen we dat gewoon uittekenen welke partijen dat dan waren?
Dat deed Wilders zelf ook wel een beetje. En kijk, hij pest eigenlijk gewoon Pieter Omtzigt, want hij noemt het ook onrechtstatelijk. Dat is trouwens klinkklare onzin. Het is niet zo dat als je de verkiezingen wint in Nederland, dat het torentje dan van jou is of zo. Ik bedoel,
gewoonte is het.
En hij heeft hier zelf
een gewoonte geworden, maar.
En heeft hij zelf aan meegedaan, heeft zijn handtekening eronder gezet. Dus dat is inderdaad. Hey, dit is ook echt. Ik denk echt dat het voor de bühne is. En er werd dan gezegd van, ook in het rapport van Putter staat het advies. Gaandeweg het komende traject dat nog moet komen, wees een beetje prudent op sociale media of zoiets. Dat is meteen doorbroken. Maar ik denk dat
torpedo van berichten kwam er meteen van Wilders. Dat was de volgende keer nog meer stemmen en dan krijgen we dat torentje wel.
Ja, dus dat wat met meteen getorpedeerd dat voorstel. Maar ik denk dat het in dit geval wel, is mijn persoonlijke opvatting hoor, dat het bij Wilders wel logisch is dat hij probeert naar zijn achterban, die ook via Twitter heeft vergaard, dat hij daar nu ook probeert op via die weg in ieder geval uit te leggen. En ook zijn onvrede duidelijk te maken. Dat het niet wil zeggen dat die formatie per se moet falen. Alleen, hij gaat af en toe natuurlijk wel ver.
Tuurlijk. Kijk, Wilders heeft daar een eigen stijl in. Maar de andere partijen laten hem dat ook doen. Je noemde al dat BBB, die vindt het allemaal prima. Ja, in deze formatie kan ik niet herkennen wat het BBB-geluid is. Wat BBB kan gaan claimen. Ja, het zal wel landbouw en stikstof worden. Nou, dat ligt net als migratie ook best ingewikkeld om daar serieus resultaat in te boeken. Maar goed. Kijk, voor de VVD is dat bijvoorbeeld het vestigingsklimaat en die internationale vrede en veiligheid, oftewel Oekraïne. Dat zijn heel duidelijk herkenbare VVD-thema's die je dus kan claimen aan zo'n formatietafel. Van Omtzigt weten we het, bestaanszekerheid en goed bestuur, die staan ook beschreven in het rapport van Putters. Dus zo kan je allemaal wat claimen en je geluid laten horen. En voor Wilders is dit het weer.
Nou, we hebben nu dan de ronde van Plasterk, hebben we nu de ronde van Putters hebben we gehad.
Ja, ik denk zelf ronde 1 van Putters. Want ik heb het gevoel dat die volgende week, als het debat is op woensdag, dat het zomaar zo zou kunnen zijn dat ze hem opnieuw als informateur benoemen. Wat denk jij, Victor?
Ja, eens. Kijk, Putters heeft nu een visie neergezet. Ik vind, voor mijn gevoel is dit gewoon de Kim Putters visie op hoe we nu door moeten gaan. Het Putters programma kabinet. Ja, Als je eerste deel zo succesvol verloopt, dan zou ik toch zeggen, ga lekker door met die klus.
En van Putters werd ook altijd gezegd, je kreeg een taak om te praten over de vorm, terwijl het eigenlijk echt een man is van de inhoud.
Ja, en dat zie je dus ook wel, dat die inhoud er toch wel in is verweven. In ieder geval, hij geeft heel duidelijke richtlijnen mee voor hoe dat in volgende gesprekken moet gaan. En ik denk dat Putters zelf daar heel goed ook bij zou passen om dat gesprek weer te leiden. Putters heeft echt in een maand tijd een flinke klus geklaard. Het bommetje rondom de persoonlijkheid van Pieter Omtzigt dat 2 weken geleden is afgegaan. Dat is eigenlijk redelijk goed gepasseerd. Omtzigt bleef aan tafel komen, bleef praten. En uiteindelijk staan hier gewoon 4 handtekeningen onder. Tenminste 4 toezeggingen onder.
Nu vroeg een collega van RTL aan Pieter Omtzigt wat dit betekent voor de volgende ronde. Laten we er heel even kort naar luisteren.
U heeft vertrouwen, er moeten afspraken gemaakt worden op hoofdlijnen. Betekent dat ook dat de volgende ronde dan snel kan gaan?
Ja, dat betekent het wel. Kijk, zo zeggen, lang met elkaar om tafel zitten is niet hetgene wat leidt tot goede akkoorden. En dat hebben we in de vorige ronde wel gezien. En we hebben natuurlijk in een eerdere fase, onder leiding van informateur Plasterk, natuurlijk al een aantal weken gesproken over de inhoud. En afzien daarvan kennen we elkaar ook uit de debatten, kennen we elkaars verkiezingsprogramma. Dus ja, ik heb goede hoop dat we daar niet van nul beginnen, zal ik maar zeggen.
Oké, we hoeven niet van nul te beginnen, hoor ik van Pieter Omtzigt. Geert, voor de zomerkabinet?
Hij is optimistisch, ja. Nou, dat zou je denken, er is natuurlijk al lang vergaderd. Ze zijn al een tijd bezig, al 110 dagen nu of zo. Maar wat overigens de gemiddelde duur is van de kabinetsformatie sinds de oorlog, hoor. Dus we zitten op zich nog prima op schema. En de meeste van de afgelopen kabinetsformatie duurde langer. Veel langer zelfs de vorige keer, dus ze mogen wel even de tijd nemen en ik vrees dat ze er voor de zomer niet uitkomen, omdat er ook nog een heel traject doorlopen. Er moet nog met de hele polder worden gepraat. En er staat ook nog een heel lijstje in van onderwerpen die moeten worden besproken.
Ja.
Laten we er even doorheen lopen. Victor, wat gaat er nu gebeuren? En denk jij dat het tot de hoe zie jij het tijdspad tot aan de zomervakantie?
Ik vind het heel grappig. Als je dus naar Omtzigt luistert, dan spreekt daar dus een man die echt zoiets heeft. Ik wil zo min mogelijk met die lui te doen hebben.
Hij is echt klaar ermee.
Ja, mij niet bellen spreekt helemaal uit wat hij daar zegt. Je hoeft niet lang met elkaar te praten. Die heeft er genoeg van gehad. Ja. De grap is dus in die inhoud inderdaad, er ligt nu een soort stappenplan van wat er allemaal nog moet gebeuren. Dat gaat erom dat de fracties samenwerkingsafspraken maken. Dat er gesproken wordt inderdaad over die inhoud. En dan uiteindelijk dat je ook met de mensen, dus een regering gaat samenstellen met elkaar. Dat zou allemaal in die volgende fase aan bod moeten komen. En van die inhoud vind ik het wel interessant. En ik heb dus het idee dat daar een soort onduidelijkheid in zit in het verder redelijk heldere rapport van Putters. Hij noemt 10 onderwerpen op: asiel, landbouw, wonen, bestaanszekerheid, zeg ik zo even uit mijn hoofd.
Vestigingsklimaat staat
Vestigingsklimaat.
Er ook in.
Oh ja, en de rechtsstaat staat erin. Ja. 2 punten hierover. Die rechtsstaat, in de vorige ronde van Plasterk, werd die ook besproken. Was daar een akkoord waarvan NSC zei, wij zijn het hier niet mee eens. En toen zijn ze toch verder gaan praten, maar NSC was het toen niet eens over de rechtsstaatafspraken. Is NSC dan nu gedraaid onder Putters? Of ziet NSC toch kans om betere afspraken te maken met Wilders over?
Was het niet zo dat, even invullen hoor, mijn theorie, dat dit ging over een meerderheidskabinet en dat het nu in deze vorm wordt het nu dat extra parlementaire of laten we zeggen programkabinet. Dat betekent dat het Omtzigt daarmee zijn zin heeft gekregen en dat het dan veel makkelijker wordt om over die hobbel heen te stappen voor NSC.
Dat zou heel goed kunnen. Hè? Dus dat is gewoon een puntje van onduidelijkheid waar misschien tijdens het Kamerdebat op komende woensdag meer duidelijkheid over moet komen. En daarnaast staat er eerst in dat bij die lijst van onderwerpen dat bijvoorbeeld om deze onderwerpen gaat. Maar daarna staat in de alinea daaronder over die afspraken of die onderwerpen hierboven gaan de partijen afspraken maken. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld onderwijs staat er niet bij, terwijl dat is een heel ministerie in Den Haag. Wordt dat dan gewoon overgeleverd aan de betreffende bewindspersoon die ze daarvoor vinden? Hoe kijken ze daarnaar? Dat is iets wat Putters denk ik in het debat in de Tweede Kamer nog even moet ophelderen, hoe dat precies zit met die 10 onderwerpen.
Ja, want hij komt zelf ook woensdag om het te verdedigen. Dan is het dus te verantwoorden.
Officieel niet verdedigen. De partijen mogen vragen stellen aan hem. Alle partijen dus die deelnemen aan het Tweede Kamer debat. En dan mag hij daar uitleg over geven.
Wat mij erg opviel is dat het begint met een analyse van de maatschappelijke context en urgentie, zoals hij dat noemt. Mm-hmm. En je zei het al eerder, daar zie je echt de hand van Kim Putters in, de polderkoning, zullen we maar even zeggen. De SER is toch even, waar hij de voorzitter van is, is toch wel echt het polderorgaan bij uitstek, Sociaal-Economische Raad. Dat je ziet dat hij ook al jaren ook bij het SCP als directeur bezig was met het gebrek aan vertrouwen, problemen die leven in de samenleving, polarisatie tussen groepen burgers noemt hij. Hij probeert echt zelf, je zit bijna gewoon een soort visiestuk van de meneer Putters.
Ja.
In het begin, hè? En daarna vertelt hij wat hij dan gedaan heeft, met wie hij gesproken heeft, precies wanneer, met wie, hoe laat en et cetera. Legt hij verslag af, verantwoording af. En dan komt zijn verhaal met wat de conclusie is. Is dat opmerkelijk, dat hij zo zijn eigen stempel erop drukt?
Dat is wel, ja, het is in die zin wel opmerkelijk. Plasterk, die had natuurlijk in zijn Telegraaf-columns ook wel een eigen visie, maar als informateur moest hij die toch een beetje achterwege laten. En die uiteenzetting van Putters, en dat, ja, misschien is het ook zo opmerkelijk, omdat en het herkennen van al het eerdere schrijfwerk, en dat waren dan geen columns in een krant, maar serieuze onderzoeken van een sociaal-cultureel planbureau. Ja. En nu van de SER, die visie van Putters is extreem stevig. Maar om dat inderdaad zo uiteen te zetten in dat kopje maatschappelijke context en urgentie, daar drukt hij echt een stempel mee met wat hij vindt dat nu moet gebeuren in Nederland, waar de maatschappij bij gebaat is.
Ja.
Ja, en blijkbaar zijn die vier partijen het daar dus mee eens. En dat maakt het ook wat we eerder zeiden, van ja, waarom gaat hij eigenlijk niet door? En dat is ook, denk ik, waarom zijn naam genoemd wordt voor het torentje.
Dat zou ook nog, ja, dat is echt nog een stap, twee stappen verder.
Ja, zeker.
Maar wat ik interessant vond, is dat er nu staat, de partijen hebben met elkaar overlegd, maar ze hebben bijna niemand gesproken. Bij informatie schuiven altijd ook maatschappelijke partijen aan, belanghebbende, ja, andere overheden, lobbyisten zou je kunnen zeggen, voor allerlei maatschappelijke en economische belangen.
Ja.
De enige die ze hebben gesproken is, geloof ik, Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank, heb ik begrepen van de informatietafel. Okay. En verder hebben ze niemand gesproken.
Maar die komen wel nog, dat zit in het rapport.
En dat staat precies, en ze moeten eerst die samenwerkingsafspraken maken. En dan komt er een fase waarin ze op hoofdlijnen een inhoudelijke richting gaan bepalen. Ze moeten, geloof ik, problemen definiëren en dan een soort richting voor een oplossing bespreken. En dat doen ze in combinatie met die partners, begrijp ik dan.
Ja, en dat is dan echt een hele lijst aan partners. Dus dat zal inderdaad opnieuw Klaas Knot en het financiële geweten van Den Haag verder zijn, zeg maar. Het CPB waarschijnlijk. Maar ook, ja, de gemeenten zullen langskomen, et cetera, et cetera. Hij noemt volgens mij in een aparte zin ook nog even vertegenwoordigers van jongeren.
Nou, ja, er was een vraag van, ik dacht van de ChristenUnie of zo. Hè? Was dat een punt of een motie geweest? Of van Volt, ik weet het even niet meer precies. Maar dat was een apart punt. Maar ook nog, ja, bijvoorbeeld ook VNO-NCW neem ik aan. Ja, de werkgevers, de vakbonden. Dus dan wordt het echt weer een polderding. En dat is wel Putters zijn sterke kant, het polderen.
Dit deed Mariette Hamer de vorige keer, geloof ik. Toen is er ook iedereen langs gekomen.
Het is ook traditie, maar het is, ja.
Maar het gevaar is natuurlijk wel dat juist dat plan wat zegt, de macht moet naar het parlement. De regering wordt eigenlijk meer een uitvoerende instantie in dienst van het parlement. Mm-hmm. Met die vier kopstukken in de Kamer. Het debat gaat terug naar de Kamer. Dualisme moet terugkomen. Macht aan de kiezer, zou je kunnen zeggen, in deze via de vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Dat is wel een beetje, dan dreigt het meteen weer te verzanden in allerlei polderakkoordjes die juist helemaal geen democratische legitimatie hebben, vrees ik dan.
Nou, dat is best een terechte vrees. Maar het is ook die Nederlandse traditie dat al die clubs even uitgehoord worden. Dan kan je dan, als je in dit geval dan het regeerprogramma op hoofdlijnen presenteert, in ieder geval zeggen, ja, we hebben iedereen gesproken. Dit is ongeveer de problemen in Nederland. Het is niet dat de burgers die niet al kennen, omdat ze zelf ervaren natuurlijk. We gaan eens zien wat we daar mee doen. Maar ik vind zelf vooral de vertragende factor die het nog alles heeft in een formatie, dat er weer een week lang alleen maar belangenclubs langskomen. En ik geloof dat bij de vorige formatie het zelfs tot twee keer aan toe was.
Ja, die zomer komt snel dichterbij, hè?
Ja, dan zit je inderdaad zo op de zomer. We hebben straks nog het reces van in mei. Dan zijn we ook weer volgens mij een week zonder Tweede Kamer. Het bouwt zo wel op, ja.
Ja, dat schiet wel. En dan de volgende fase?
Ja, ik wil eigenlijk nog één ding wel heel graag met jullie bespreken. Want een aanzienlijk deel van het rapport gaat over het gebrek aan vertrouwen van de burger in de overheid, maar ook misschien in de democratie.
Ja.
Nou, we zijn nu in de fase gekomen blijkbaar, waar het niet alleen onduidelijk is hoe de ploeg die het gaat leiden eruit gaat zien. Want die kunnen wel of niet op een lijst hebben gestaan. Ministers van buitenaf, maar we weten ook niet wie er premier wordt.
Mm-hmm.
Wat betekent dat eigenlijk voor het vertrouwen van de burger in het democratisch proces?
Putters heeft altijd, en dat is een haarscherpe observatie die in eerdere rapporten ook gedaan is door Putters, altijd gezegd, mensen hebben veel vertrouwen in het democratische proces, dus de stembusgang, de Tweede Kamer, daar is iedereen zielsgelukkig mee. Vrijwel geen enkele Nederlander wil een soort Rusland met één man als leider. Maar met de resultaten die geboekt worden en hoe politici in dat systeem opereren, dat zou anders moeten. En dat is denk ik waarom misschien een premier van buitenaf ook best wel eens een frisse wind in die zin is. Niet iemand die op een stemlijst heeft gestaan, maar gewoon een nieuw persoon die misschien dus, nou, à la Putters uit wel de onderzoekshoek komt, die veel maatschappelijke kennis met zich meebrengt. Nou ja, er zullen vast ook weer namen vanuit de ondernemerskant voorbij gaan komen. We gaan allerlei namen en speculaties krijgen.
Een soort Draghi-constructie,
ja,
of zo.
Ja, het wordt een soort tombola aan namen de komende maanden. Dat kan je al uittekenen. Maar laten we eerst maar zien waar ze precies mee komen uiteindelijk. Je kan speculeren is heel leuk en verleidelijk.
Ja.
Maar het levert soms ook heel weinig op.
Het is juist ook het spel met die poppetjes, wat ook in de journalistiek het gedaan wordt, natuurlijk, ja, in talkshows en artikelen. Dat is heel verleidelijk. Hè? Wij doen er ook wel eens aan mee. We hebben ook wel eens, ook in de verkiezingstijd, hebben we toch ook wel veel over personen gehad. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dit hele punt van het rapport is juist, dat komt pas achteraan. Ja. Het gaat eerst om om een hele nieuwe vorm van besturen. Er moet recht gedaan worden aan die systeemkritiek, waar 3 van de 4 partijen op verkozen zijn eigenlijk, op die, ja, systeemkritiek, de kritiek op de gevestigde orde, op de bestuurscultuur. En daarna komt dat pas. De vraag is natuurlijk ook, Victor, dat wil ik zeggen, de volgende fase wordt dan, als er dan op hoofdlijnen uiteindelijk, nou ja, een inhoudelijke richting is bepaald, dat er dan eigenlijk, ja, dan moet er een uitvoering komen en dan komt er wel een kabinet aan de orde.
Ja, en dan komen dus die poppetjes en dan ben ik echt heel benieuwd. Hier
hoe gaat dat samengesteld worden?
Ja, als je kijkt naar de geschiedenis, we hebben één keer, tenminste tot zover ik kon ontdekken, we hebben 1 keer eerder een kabinet gehad dat zich het programmakabinet noemde. Dat was het 5e kabinet van Hendrikus Colijn. Dat zat 2 dagen, 1939. Het werd, ja, op 25 juli beëdigd. En toen werd er gedebatteerd over de regeringsverklaring van Colijn. En toen werd het meteen weggestemd.
Motie van wantrouwen.
Motie van wantrouwen.
Veelbelovend.
Colijn was de formateur, die werd toen nog door koningin Wilhelmina dat toebedeeld. Nu zul je dus zien dat die 4 partijen uiteindelijk vanuit de Tweede Kamer een opdracht geven aan een formateur.
En per motie weer.
Per, ja, motie. En we weten vanaf dat moment wie de formateur wordt, zal waarschijnlijk ook dus minister-president worden. En die kan zijn eigen clubje aan mensen zoeken.
Maar er staat ook iets in over de verdeelsleutel, ja, van het kabinet.
Ja.
Verbaasde je dat? Leg eens uit, hoe zit dat?
Nou ja, hij wil een mix van personen van binnen en buiten de politiek. En dat moet dan ongeveer 50% van buitenaf zijn en 50% van binnenuit. En buitenaf is dus eigenlijk geen partijbinding. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan Ernst Kuipers en Robert Dijkgraaf, die in het 4e kabinet van Rutte zaten op Volksgezondheid en OCW.
Namens D66.
Namens D66, maar die hadden geen partijkaart van D66 voor zij het kabinet instapten. Ja. Dus nou, nu zullen we dus 10 mensen moeten vinden, of tenminste dat is de wens van Putters, die dat ook, die ook geen partijkaart bij zich.
Dat is voordeel voor de PVV, want hij heeft niemand de partijkaart.
Nou ja, 1 persoon. Ja. Klopt, ja. En 50% van bewindspersonen die wel partijlid kunnen zijn, maar dat kunnen dus ook mensen zijn die bijvoorbeeld CDA'er zijn. En nou zijn ze bij het CDA daar helemaal geen fan van. En voor ChristenUnie, PvdA, GroenLinks geldt dat even goed.
Ja, als Putters premier zou worden, dan zou het PvdA hem proberen te royeren. Dat, klopt, schijnt toch moeilijker te zijn met de PvdA, dus dat wordt nog lachen. Maar dat is wel een ding. Hè? Die partijen, ja, die hebben er geen zin in om mee te werken.
Nee, klopt. Nou is de PvdA natuurlijk sowieso de partij van partijgenoten in de rug steken met een dolk. Dus ja, wat dat er gaat, past dat wel. Maar geeft wel aan dat eigenlijk, ja, deze 4 partijen hebben heel hoge verwachtingen van dat extra parlementaire stukje. De rest van de politiek die ziet er niets in. Die noemen het, ja, gewoon nog steeds een vermomd meerderheidskabinet. Maar ik vind dat zelf een heel kortzichtige opvatting. En die eigenlijk uit is op politiek gewin om de rest weg te zetten.
Ja, wat zet je eigenlijk achter dat ze zeggen van het is wel een meerderheidskabinet? Betekent dat iets voor de mensen op straat? Ja,
het is gewoon lekker oppositie voeren. En
ze wegdrijven ook in de VVD en NSC. Hè, waar, ja, dan, oh, je gaat, ja, toch met PVV in een meerderheidskabinet zitten.
Ja. Kijk, het CDA heeft echt gezegd, wij gaan niet met de PVV vanwege de rechtsstaat bijvoorbeeld. Ja, en als NSC en VVD daar nu wel een vorm op vinden om dat onrechtstatelijke deel van de PVV buiten de deur te houden, maar wel toch het land te besturen deel daarmee met de PVV, ja, dan is dat een succesje waar het CDA natuurlijk van denkt, ja, Daar balen ze dan van.
En we gaan we stevenen nu af op een vorm waarin de fractieleiders die nu met elkaar aan tafel zitten, allemaal in de Kamer gaan zitten. Is dat nog benoemenswaardig, waardevol, bijzonder?
Ja, Jezielkes zal treuren vanwege het verlaten van haar ministerspost.
Zij is heel gelukkig op justitie.
Ze heeft het daar wel naar de zin gehad. Maar goed, die had natuurlijk ook alleen maar gehoopt dat ze dat kon inruilen voor een nog belangrijkere ministerspost. Namelijk dat torentje, of tenminste het nieuwe kantoor van de premier.
Dependance-torentje.
Dat was toch niet gelukt. Dus ja, dan is eigenlijk de Tweede Kamer natuurlijk ook prima.
Ik denk dat het voor haar wel interessant is ook, hoor. Zij is als persoon natuurlijk ook een enorme parlementariër wel, een debater. Ze heeft niet zo lang in het parlement gezeten, maar ook in de gemeenteraad in Amsterdam was altijd heel fel in het debat. Ze houdt ook wel van het politieke spel, geloof ik.
Veel dus, plannetjes en zo.
Dus ik denk, laten we even ook vanuit gaan dat dit kabinet niet 4 volle jaren, als het er überhaupt komt, dat het niet 4 volle jaren gaat maken. Dat het voor haar
iets langer dan Corlijn.
Dat zou een hele prestatie zijn.
Mijn maatstaf is het kabinet die met de LPF wordt gevormd. 69 dagen, zeg ik uit mijn hoofd.
68. Ja, dat was niet, het is nog verlengd vanwege de dood van Klaus.
We gaan zien of het daar boven of onder komt.
Ja.
Maar dat is even over die stabiliteit. Daar wordt natuurlijk juist door de oppositie wordt daar gretig gebruik van gemaakt.
Ja.
Terwijl Putters eigenlijk wel zegt hier, er moet ook een soort samenwerkingsovereenkomst het liefst worden gesloten met de hele Kamer, met alle fracties. Over het kader noemt hij dat, geloof ik, de vorm.
Ik ben heel benieuwd, zo'n partij als het CDA, zeggen die gewoon à la Colijn, en het was toevallig een verre voorganger van Henry Bontebal, die ook die motie van wantrouwen indiende. Het kwam vanuit de Rooms-Katholieke Staatspartij. die diende de motie van wantrouwen in tegen het vijfde kabinet van Colijn. Gaat het CDA, stemt die meteen dat kabinet weg zodra het er zit? Steunen die een motie van wantrouwen als bijvoorbeeld Frans Timmermans vanuit GroenLinks PvdA die indient? Of zeggen partijen zoals het CDA, SGP, JA21, Forum voor Democratie, die zal het allemaal wel prima vinden. Die zijn zo ver afgedwaald natuurlijk
van de
werkelijkheid. Ja, die zijn met maaltijdboksen bezig. Gaan die daarin mee of kijken die het gewoon even aan hoe het gaat? Geldt misschien ook wel voor een partij als de SP. Maar natuurlijk op sociaal vlak veel overlap zit met de wensen van de PVV. Dat wordt heel interessant in die Tweede Kamer. En ja, hoe de Tweede Kamer zich op gaat stellen, daar ben ik echt heel, heel benieuwd naar.
Daar gaan we iets van zien in het debat van aanstaande woensdag. Het plan van Putters komt er eigenlijk wel gewoon doorheen, want dit is door de 4 partijen, dus een ruime meerderheid, is het al eigenlijk omarmd. Dan wordt er waarschijnlijk nog een informateur benoemd. Dat zal dus Putters kunnen zijn, of zo'n figuur die dit gaat uitrollen.
Ja.
Wat is jouw verwachting? Wanneer wordt duidelijk of dit een haalbare kaart is? Want dit is eigenlijk historisch, dit nooit vertoond, zo'n procedure.
Het gaat duidelijk, denk ik, worden als ze ook die hobbel van die inhoud kunnen nemen. En misschien kunnen ze dat dus doen door wat Omtzigt zegt. Door niet te veel met elkaar te praten, door op hoofdlijnen te blijven. En dan is te zien, dat zou voor de hand liggen. En wat jij zegt, dat woord uitrollen, dat is zo'n goed woord eigenlijk. Omdat dit echt Putters visie is, dan is het ook logisch dat Putters door zou gaan, omdat het gewoon iets
implementeren.
Nu is het alleen nog maar een kwestie van doen, zou je zeggen, als je het zo leest.
En over die inhoud, dat is interessant, als ze zeggen hoofdlijnen, maar dat is meteen ook opgenomen in het rapport dat Pieter Omtzigt dan heeft gezegd, of de NSC, wij op bepaalde thema's die we echt belangrijk vinden, willen we ook in detail dingen vastleggen. Ik begreep gisteren van, ik zat bij Op1 met Thomas van Groningen, die vertelde dat die andere partijen dat eigenlijk ook hadden gezegd, maar die hebben in de laatste fase tegen Putters gezegd, haal dat maar uit het rapport. En dat heeft Omtzigt laag gelaten. Dus daardoor lijkt het nu alsof Omtzigt de enige is die nog op zijn eigen thema's toch nog dingen naar zich toe wil trekken op de concrete inhoud. Terwijl dat hebben ze allemaal gezegd. Maar ik dacht, dat staat een beetje raar in het rapport. Haal maar weg.
Dat ze dat soort streken elkaar nog even leveren.
Ja, dat is echt heel geestig hoe dat gaat achter de schermen. Ik had ook nog een kleine theorie, die deelde ik al met jou voor deze opname. Maar dat op pagina 13 onderaan, de ene laatste pagina, staat er: het programmakabinet steunt op een hoofdlijnenakkoord met kaders. Tussen haken waaronder een financieel kader en concrete doelen met betrekking tot bepaalde onderwerpen, bla bla bla. Maar dat tussen haken en een financieel kader, daar staat een dubbele spatie, dus dat is slordig. Dat is in de laatste ronde, redactieronde, is dat er ingezet dus. En dat zal dus waarschijnlijk wel weer de hand van Pieter Omtzigt zijn. Die heeft gezegd,
dat denk ik
ook. Ik wil wel dat de cijfertjes op de hoofdlijnen ook afgesproken worden. Het financieel kader moet erbij.
Ja, dat hebben ze natuurlijk. Donderdagochtend konden ze het allemaal nog even inzien.
Ja.
Zou zomaar kunnen dat daar nog van dat soort last minute wijzigingen en dus zo'n tikfout als een dubbele spatie nog worden veroorzaakt.
Wij als schrijvende redacteuren zien dat meteen natuurlijk. Dat gebeurt bij ons ook wel eens in de laatste fase van een artikel. Ja.
Zeker, daar moeten we ook eerlijk over zijn.
Ja. Nee, dat is geestig om te zien. Moedig voorwaarts voor de democratie?
Dat denk ik wel.
Wil je nog mensen of namen in de tombola gooien? Voor het, je hoeft niet voor het premierschap zijn hoor, maar mag ook voor een andere minister.
Het is al vrijdag. Het is al
ik gooi Fred Teven erin.
Het is tijd. Nou, als je een goede bestuurder nodig hebt, maar dan moet je vooral, dat is vooral van een busmaatschappij geloof ik.
Infrastructuur.
Infrastructuur. Nou, laten we het even beperken tot dan wel het premierschap. Oké, laten we, omdat het wel leuk is. Dit is even voor spek en bonen, mensen. Victor, jouw ideale premier of top 3? Als dit lukt, deze samenstelling, dit programmakabinet.
Putters, Remkes. Een goede vrouw zou eigenlijk ook wel passen, hè, als premier.
Ja.
Mona.
Gerdy Verbeet.
Oh, dat zal de PvdA ook leuk vinden. Ja. ik zat zelf te denken aan iemand die ik echt serieus wil overwegen zou Pastors zijn. Marco Pastors, die leidt nu al 12
jaar. Als premier ook echt?
Ja, omdat hij een rechtse signatuur heeft, maar wel heel bestuurlijk is. En al 12 jaar lang een miljardenproject leidt in Rotterdam. Nationaal programma Rotterdam-Zuid, wat ook nu uitgerold wordt in de rest van Nederland. Dus dat is wel echt iemand met geloofwaardigheid. Ik heb geen persoonlijke voorkeur voor die man of zo, maar dat lijkt me wel iemand. En stiekem lijkt me heel leuk de gouverneur van Limburg, Emiel Roemer. Maar dan heb je een SP-premier voor een rechtskabinet. Dat zou ook heel geestig zijn.
Dat vind ik dus zo leuk. Dat dit
dit zou leuk om te doen, toch?
Gekkigheden kan veroorzaken.
Heb jij dat
Sam, wie wil jij?
Nou, ik zat ook wel aan Remkes te denken, maar dat lijkt me gewoon heel bijzonder om hem als premier te hebben.
Als bakken in de ministerraad, jongens.
Ja, inderdaad.
Zijn we echt weer terug in de tijd van Colijn. Het zou helemaal rondmaken.
Die heeft Remkes ook nog meegemaakt, volgens mij. Dus dat zou best kunnen.
Wel er recentelijk in het blad hadden wij een interview met Marco Pastors. En toen dacht ik ook van, god, dat is toch... Die is ook langs geweest al bij Putters, geloof ik.
Ja,
dus ik
dacht, ze hebben gebeld.
Dat is toch wel interessant. Maar verder blijf ik het gewoon volgen. Maar ik hou altijd wel van dit soort voorspellingen. Lekker speculeren.
Ja joh, dit is allemaal geestig, maar later lachen we erom. Ja.
Formeren is faseren. We zitten nu weer in een fase. Achteraf kunnen we pas zien welke dat is. En ik denk dat voor nu vooral Kim Putters heel veel sterkte wensen. Want die mag het gaan uitrollen. En
misschien ook wel uitvoeren. Ben heel benieuwd.
Ja, zou maar kunnen.
Victor, dankjewel voor je tijd.
Dankjewel, Victor. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder @GeertDeWaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @SamWV. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende week.